En Szilard besluit samen met twee ook uitgeweken, ook Joodse natuurkundigen uit Hongarije. Een meneer die heet Wigner en die andere, die zullen we nog uitgebreid verder tegenkomen, Edward Ter, de Richard Nixon van de ontwikkeling van de waterstofbom, maar daarover pas veel later. Wat dachten zij eraan te doen? Szilard had het idee, de meeste uranium in de wereld komt uit de Belgische Congo. Als we nou eens beginnen met een brief te schrijven aan de Belgische regering met het beleefd verzoek namens ons dat ze geen uranium aan de Duitsers zullen leveren. Ja, of dat ooit gewerkt heeft, dat vermeldt het verhaal eigenlijk niet. Zij schrijven een brief aan de Belgische regering en denken natuurlijk, niemand heeft ooit gehoord van Szilard en Wigner en Edward Teller. Het waren ook bovendien betrekkelijk jonge mannen, maar aan wie zou u denken op dat moment, de enige wetenschapper waar iedereen in de wereld van gehoord had, in feite ook de enige wetenschapper die er ooit echt gepatenteerd als wetenschapper heeft uitgezien. Dat valt ook nog niet, de meeste wetenschappers zien er doodnormaal uit. Je hebt er zelfs bij die er wel ronduit stom uitzien. Waardoor de verrassing des te groter is natuurlijk. Maar er is een wetenschapper, zoals u weet, die er ook, naarmate ook die oude wet steeds wetenschappelijker uit ging zien. Dat tenslotte had je een vaag vermoeden dat hij er net zo uitzag als onze lieve Heer eruit zou kunnen zien als hij er zou zijn. En nou ja, u begrijpt waar het heen gaat, Albert Einstein. Albert Einstein die zit in een zomerhuis op Long Island en ze bellen hem op en zeggen van, wat dacht jij ervan om die brief te ondertekenen? Die, nou, Einstein had daar wel puf in, die was wel bereid om die brief te ondertekenen. En zij vertrekken met een oude auto naar Long Island en brengen daar een middagje door. Heel interessant overigens, ik wist dat helemaal niet, maar het is leuk om het even te vermelden. Einstein blijkt zo volstrekt waardeloos Engels te kennen dat de brief moet eerst in het Duits vertaald worden. En de hele conversatie speelt zich ook af in het Duits. Dat had u toch niet verwacht, hè? Nee, u had gedacht dat hij toch op zijn minst dat steenkolen Engels zou spreken, wat veel wetenschappers voor Engels houden. Maar nee, zijn intellectuele leven vond plaats in het Duits, niet in het Engels. Of dat later ook nog zo was in Princeton, dat moet u mij niet vragen. Maar op dat moment, we hebben het nu natuurlijk over de zomer van 1939... op dat moment was zijn Engels zo waardeloos. Maar goed, u begrijpt dat die Hongaarse fysici, die spraken vlammen vloeiend Duits. Duits is de tweede taal in Hongarije, ik geloof nog steeds. Dus dat was op zichzelf geen enkel probleem. Vervolgens dacht Szilard, ja, dat is nou wel mooi met die Belgische regering, maar eigenlijk is er nog een veel belangrijke kwestie die geregeld moet worden. En dat is de kwestie van de Amerikaanse regering. Wij moeten natuurlijk de Amerikaanse regering waarschuwen dat dit probleem bestaat. Szilard had bovendien iemand ontmoet die hem in contact zou kunnen brengen of zijn schrijven eventueel zou kunnen doorgeven aan de Amerikaanse president, een prominente Amerikaanse bankier genaamd Alexander Sachs, gespeld S-A-C-H-S. En die was, zei wel, nou oké, okay, jullie schrijven een brief om de president te waarschuwen en dan maak ik een afspraak met de president en dan zal ik hem die brief overhandigen en zeggen dat het een zaak van het allergrootste gewicht is. En die brief hebben zij weer met z'n drieën opgesteld op 2 augustus 1939. En in die brief werd eenvoudig uitgelegd wat de mogelijkheden waren van een nucleair wapen gebaseerd op kernsplitsing. Szilard dacht overigens nog dat zo'n wapen gigantisch groot zou zijn. Dat was zijn veronderstelling. En in de brief staat ook dat het misschien alleen per schip zou kunnen worden vervoerd. Uiteindelijk bleek dat nog wel mee te vallen. Al waren die eerste bommen nog verhoudingsgewijs, denkt u even terug aan Little Boy, 4 ton. Fat Man, de tweede, was zelfs bijna tegen de 5 ton aan. Het waren zeer omvangrijke wapens. Ten slotte hebben ze geleerd om die dingen vrij sterk te miniaturiseren. Kortom, de Amerikaanse president werd gewaarschuwd voor de mogelijkheden die er waren. Interessant ook weer dat Einstein tegen de 3 Hongaarse natuurkundigen zei, goh, daar heb ik helemaal nooit aan gedacht. Het was nog niet in zijn hoofd opgekomen, want ik zei het net tegen u dat elke natuurkundige het wel had kunnen bedenken met zo'n ondertoven dat wij dat ook wel hadden gekund als we toevallig in de omstandigheden waren geweest. Maar Einstein zei van, goh, ik had me niet gerealiseerd dat dit in feite de directe consequenties zijn van die kernsplitsing door dat Duitse trio, waarvan er dus één naar Zweden was uitgeweken.